bij een aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Jan Kerstoken, Harry Garretsen. Zijn jullie een beetje bezig met klimaatverandering?
Ja, en ik maak me daar ook wel echt zorgen over.
Ja, hè?
Ja.
Ja. Maar hoe uitziet dat?
Nou, op verschillende manieren. Ik eet nu 2 jaar geen vlees meer.
Helemaal geen vlees meer?
Ik ben van het gas af in ons huis.
Yeah.
En ik merk ook dat ik zelf sommige gedragingen die ik nog wel doe, bijvoorbeeld vliegen, dat ik daar ook echt moeite mee heb. Ja. Dus het heeft wel echt invloed op hoe ik in de wereld sta.
Ja, want vliegen moet af en toe, maar liever niet eigenlijk.
Ja, ja, en als rug doen we ook, als Universiteit Groningen, en trouwens ook in Aarhus, is dat de universiteit ook wel heel erg bezig zijn om vliegen eigenlijk van medewerkers niet meer toe te staan.
Oké, met de trein als kan of met de auto of dat soort dingen. Harry, hoe zit het bij jou?
Ja, ik maak me ook zorgen. Ik probeer vooral met reizen wel beter na te denken of het echt nodig is en of het dan ook dan met het, bijvoorbeeld met het vliegtuig moet. En ik ben niet, of nog niet, zoals Janke van het gas af, maar wel bewuster wanneer de verwarming aangaat of hoog die moet.
Een graadje lager.
Ja, bijvoorbeeld. Ja, een trui meer aan, bijvoorbeeld.
We are officially terminating the so-called endangerment finding. A disastrous Obama-era policy that severely damaged the American auto industry and massively drove up prices for American consumers.
Nou ja, stel je voor dat die poolkappen smelten, dan gaat het zeewater met 60 meter of zelfs meer omhoog. He, dat zou voor Nederland natuurlijk enorme gevolgen hebben. Dan houden wij dat water echt niet meer tegen. Dat is iets waar je aan kunt denken. Als het Amazonewoud verdwijnt, dan heeft dat enorme gevolgen voor de CO2-huishouding op aarde. Want niet alleen wordt er dan geen CO2 meer opgenomen, ook komt er heel veel in de lucht terecht doordat al die bossen gaan rotten in die omgeving. Yeah. Als de permafrost verdwijnt, krijg je heel veel methaan in de lucht. En als dat allemaal samen opgaat, dan gaat die stijging van de temperaturen natuurlijk veel harder.
Het Europees Systeem voor de Handel in Emissierechten, dat ETS-systeem, dat kennen we, dat mag niet worden aangepast. Dat stelt Tata Steel Nederland in het FT. Directeur Duurzame Transitie van Tata zegt in een interview op de krant dat hij zich zorgen maakt over de aanhoudende pleidooi om dat systeem, eigenlijk het fundament onder het Europese klimaatbeleid, af te zwakken.
Voor die vergroening, groen staal is duurder dan grijs staal, noem ik het maar eventjes.
Ja.
En om dat dan toch winstgevend te maken, dan moet de prijs van grijs staal natuurlijk omhoog. Dat is even een manier om dat te doen. En daar zorgt dat ETS-systeem voor.
Ja, de duurzaamheid lijkt steeds meer naar de achtergrond te verdwijnen. Is dat alleen maar aan Trump te wijten?
Ja, daar is hij weer, hè?
Ja, onontkoombaar eigenlijk. Ja.
Ja. Ja, nou, dat heeft natuurlijk, hè, je zit niet voor niks ook in de intro, met Trump en ook met de VS te maken. Laten we Trump iets groter maken, door gewoon naar de VS in zijn geheel te kijken.
Mm-hmm.
Het heeft ook met andere zaken te maken. Er zijn allerlei onderwerpen die zich op de korte termijn voordoen. Hè? Oorlog in Europa, AI, geopolitieke dreigingen. Dus er zijn een heleboel onderwerpen die om aandacht schreeuwen.
Yeah.
PwC die houdt jaarlijks een onderzoek onder duizenden CEO's. En daar zie je ook in dat er allerlei onderwerpen daar nu omhoog zijn gekomen. En dat is niet klimaatverandering. Hè? Dus cyberrisico's, macro-economische volatiliteit, technologische disruptie,
hele
geopolitiek,
andere dingen.
Andere dingen. Yeah. En wat ook wel aardig is, ze vragen altijd naar de tijdsbesteding van CEO's. En daar geven CEO's aan dat ze 47% van hun tijd besteden aan kwesties met een tijdshorizon van minder dan 1 jaar.
Yeah.
Tegenover slechts 16% aan beslissingen die verder dan 5 jaar vooruitkijken.
En dus ze zijn helemaal niet meer de toekomst
van klimaatverandering bezig. Dat altijd verder is dan alleen maar komend jaar.
Nou ja, de afgelopen jaren hadden veel bedrijven natuurlijk het woord duurzaamheid voor in de mond te liggen. Misschien niet zozeer omdat ze dat allemaal wilden, maar omdat het misschien ook maatschappelijk van ze verwacht werd. Maar dat hoeft dus niet meer.
Nee, dus er zit. Bedrijven zijn onderhevig aan management trends en modus daarin.
Dit was ook een mode dan?
Wacht even.
Wacht even.
Ja, ja. Dus zoals met allerlei trends, zou je geneigd zijn dat het dus ook modegevoelig is. Dat is ook wel een beetje waar misschien. Maar anders dan bij gevoeligheden als agile of scrum in organisaties of zelfsturen.
We gaan even gezellig agilen. Ja.
Ja, dat heeft natuurlijk, dat interesseert dan organisaties misschien wel, maar de rest van de wereld toch minder.
Mm-hmm.
Terwijl bij duurzaamheid 2 dingen. 1 is. Dat is altijd alleen maar een onderwerp voor de lange termijn geweest. Dat is nou een keer het kenmerk ervan. Dat we op lange termijn, dat we op termijn op iets aankoersen wat niet houdbaar is.
Yeah.
En we is dan niet 1 bedrijf, maar met z'n allen.
Mm-hmm.
Dus dat is een onderwerp, alles anders dan die andere managementmodus, dat per definitie op de lange termijn speelt. En waarvan, als dat dan onder druk komt te staan, zoals nu wellicht, dat we leiders nodig hebben die dat op de agenda durven blijven te zetten.
Mm-hmm.
En dus niet aan greenwashing doen door het dan, omdat als het uitkomt, hè, en omdat het in de mode is, even meedoen en dan zeggen, nou, nu hoeft het blijkbaar niet meer. Dus het onderwerp is reëel,
yeah,
anders dan agile. En daar moeten we echt iets mee.
Maar is duurzaamheid uit?
Nou, als je kijkt naar de mening van mensen in het algemeen, dan is daar het antwoord nee op.
Mm-hmm.
Dus het is opvallend dat mensen ook wereldwijd onderschatten hoe groot de steun is voor klimaatactie in werkelijkheid. Misschien geldt dat voor jou ook wel, Edwin. Dus de steun is er wel, maar we denken van niet. En dat wordt ook wel de perceptiekloof genoemd.
Yeah.
Dus er is recent een hele mooie wereldwijde studie gedaan. En daaruit blijkt dat in alle landen een meerderheid van de mensen zich zorgen maakt over klimaatverandering. Mm-hmm. En ook beleid steunt om het aan te pakken. De percentages verschillen, maar ongeveer 60% van de mensen erkent dat klimaatverandering een ernstige, door mens veroorzaakte bedreiging is.
Yeah.
En zelfs in landen waar de minst met de laagste overeenstemming vindt nog steeds 73% dat. Dus het is eigenlijk helemaal niet uit. Maar die perceptiekloof is er wel. Dus we denken dat mensen zich niet druk maken.
Nee, dat komt misschien ook wel door de politiek. Misschien ook wel door Trump. Ja, onlangs heeft hij nog de stekker uit bijna 20 jaar Amerikaanse klimaatbeleid getrokken.
Ja.
Amerika erkent niet langer de wetenschappelijke conclusie dat klimaatverandering een gevaar vormt voor mensen. Ja, wat betekent dat?
Ja, dat betekent natuurlijk heel wat. Omdat, zoals Janke ook al eerder zei, dat het VS niet meer zo'n land. Dus anders dan dat een ander land het zou doen, alleen om vanwege de grootte en allerlei andere machtsfactoren, dus de juridische basis, die zogenaamde endangerment findings, die nog vanuit de tijd van Obama komen, dat heeft Trump dus onlangs 11 februari precies afgeschaft.
Ja.
Als voorbeeld van deregulering. We hoorden hem in het fragment ook zeggen, want dat was slecht voor de auto-industrie, voor de consument.
Mm-hmm. Auto's werden daardoor te duur.
Ja, dat is allemaal onbewezen, maar goed, in ieder geval.
Nou, volgens hem dan.
Volgens hem, laten we het even bij hem neerleggen. Maar dat is niet het enige, want de VS heeft toch al eerder, ook in zijn eerste termijn, een sticker uit het Parijsakkoord getrokken. VN-klimaatgedrag, het zogenaamde Green Climate Fund, wat ze niet meer financieren. En ja, dat gaat dus effect hebben. En heeft dus veel effect, waarbij ook ondernemers weer met onzekerheid zitten. Want die denken, ja oké, eerst was het A, nu is het B.
Mm-hmm.
Dus ook al om die reden is ook economisch zeer te betwijfelen of dit nou op korte termijn zelfs ook maar verstandig is.
Ja, maar zou het een vrijbrief zijn voor bedrijven en organisaties om nu maar niets meer te doen?
Nou, je ziet ook op een aantal andere punten dat dit gebeurt. Ook als je kijkt naar Europa. Dus daar waren een aantal rapportageverplichtingen. De CSRD en de CSDDD. Heel verschrikkelijke afkorting voor heel lange begrip. Maar in ieder geval, bedrijven moesten gaan rapporteren.
Ja, inderdaad, en, een klimaatuitstoot van medewerkers.
Ja, en wat er is gebeurd is dat de regels wat versoepeld zijn. Hè.
Dus eerst was dat.
Nou, het moet nu alleen maar voor hele grote bedrijven of voor de alle grote multinationals. Dat wordt pragmatisch verschralen genoemd.
Mm-hmm.
Vreselijke uitdrukking.
Pragmatisch verschil.
Ja, om de Europese economie wat lucht te geven.
Okay.
Dus daar zie je dat het direct effect heeft op bedrijven, ook in Europa.
Yeah.
Maar nog even naar de mensen in het algemeen, hè, en die perceptiekloof. Er is ook een andere studie waaruit blijkt dat best veel mensen ook bereid zijn om echt een percentage, 1% van hun inkomen bij te dragen. Mm-hmm. Om de consequenties van klimaatverandering tegen te gaan. Maar mensen denken altijd dat anderen dat niet willen. He, dus het is een soort van individueel optimisme versus maatschappelijk pessimisme.
Yeah.
Waar je dus eigenlijk meer mee zou moeten doen. Misschien wel als overheid. En wat er ook gebeurt is dat er vooral zeg maar, de extreme en de polariserende standpunten, dat we die horen. En dat je daardoor ook een beetje de indruk krijgt dat heel veel mensen er tegen
niet
zijn.
Willen.
Ja, en er zijn dus de meerderheid is eigenlijk stil. En die hoor je niet. Dus op de een of meer, doordat we zo stil blijven, kun je ook makkelijk zeggen van nou zie je wel, iedereen is eigenlijk wel een beetje klaar ermee. En dat is dus niet zo.
Nou ja, het kwam dus inderdaad ook niet meer terug in het onderzoek van PwC onder CEO's. Wat wel terugkwam daar, is dat 4 op de 10 CEO's vinden dat hun bedrijf het risico loopt verlies te leiden door klimaatverandering. Dus bedrijven hebben er wel last van.
Ja, dat is heel negatief, want een verlies.
Ja.
Dus of je het nou leuk vindt of niet, of je nou vanuit jezelf belang vindt omdat je bang bent voor de negatieve consequenties. Het onderwerp is er niet weg, het onderwerp gaat niet weg. En dat betekent dus dat er vooral gekeken moet naar worden. Hoe kunnen we het dan toch wel gaan doen op een manier die voor bedrijven te doen is?
Mm-hmm. Nou ja, onlangs is er ook weer een rapport verschenen over klimaatverandering. Dat we op meerdere punten op een kantelpunt staan.
Mm-hmm.
En als het allemaal bij elkaar komt, dan waarschuwen wetenschappers voor een onstuitbare opwarming van de aarde.
Ja.
Ja, hier in Nederland merken we misschien nog niet die klimaatverandering, maar in veel andere landen is het wel gewoon al een feit. Waarom nemen we het allemaal niet serieus?
Ja, dat heeft dus met een aantal bijna psychologische dingen te maken. Het is ver weg voor mensen. Soms geografisch ver weg, zoals jij al zegt. In sommige landen merk je het wel, en in andere niet.
Die hebben er nu al last van.
Precies. En het zijn dus lange termijn bedreigingen. En voor heel veel mensen dus niet een soort van directe persoonlijke risico's. En het is zo dat er geen eenvoudige oplossing voor is. Dus we moeten dan nu maatregelen nemen die abstract zijn, die geld kosten of die inspanning kosten van onszelf. Terwijl de voordelen in de toekomst, ja, dat moeten we allemaal nog maar zien. En misschien leef ik dan wel niet meer. En, hè, dus het is misschien wel te begrijpen dat het goed is voor mensen. Ja. Maar tegelijkertijd is het dus heel abstract. Wat
omdat het
dan
nog heel ver weg is en je weet eigenlijk niet zo goed of je, hoe je wat je bij moet voorstellen.
En eigenlijk heb je jezelf daar op korte termijn acuut niet zo heel veel last van. En wat ook gebeurt is dat mensen, we hadden net een beetje over, ik kan iets nou uit of in zijn. Dat mensen dus een beetje, dat noemen ze dan wel issue fatigue. Dus dat je moe wordt van het onderwerp.
Hè? Of
dus,
denken, misschien is het wat wel mee, wat wel mee.
Ja, daar heb je ze weer. Of, en daar is ook een heel leuk artikel over geschreven. Dat heeft als titel Fear Won't Do It. Mm. Hè? Dus mensen zeggen van het is allemaal heel erg. En er komt allemaal iets vreselijk op ons af. Dat werkt dus niet. Dus je moet op de een of andere manier mensen in beweging krijgen door ze voor te houden dat het wel kan. En dat het misschien ook wel iets oplevert. En dat het misschien bijvoorbeeld voor jouw kinderen en kleinkinderen wel heel belangrijk is om op een wereld te leven die nog net zo leefbaar is als toen jij er was. Mm-hmm. Maar zeg maar dreigen met allerlei hele angstige toekomstbeelden, daar sluiten mensen zich voor af.
Ja. Maar is het ook niet gewoon economie? Ik bedoel, je zei het inderdaad al, hè? Die klimaatmaatregelen van Europa zijn alweer afgeschaft. In ieder geval inderdaad over die registratie van de uitstoot en zo. Maar ook andere handelsakkoorden worden gesloten met landen waarvan de onderhandelingen eerst heel moeizaam gingen vanwege allerlei duurzaamheidseisen van de Europese Unie. En nu de EU andere handelspartners wil dan de Verenigde Staten, zijn die klimaateisen, die duurzaamheidseisen inmiddels ook wat minder belangrijk.
Ja, nee. Dus je hebt gelijk dat wat ingeperkt is nu, maar het speelde al langer. Hè. Ook bijvoorbeeld bij Mercosur, de onderhandelingen tussen de EU en
Latijns-Amerika.
De belangrijkste Latijns-Amerikaanse economieën. Het loopt al jaren. Het recent afgesloten handelsakkoord tussen EU en India bijvoorbeeld. Dus dat is relatief. Dus de EU bindt misschien wat in, zoals je net al refereerde, maar het geldt nog steeds dat, vergeleken met andere grote blokken, de VS voorop, dat wij, dus de EU voert voor alle duidelijkheid handelsbeleid namens alle lidstaten, namens ons allemaal. Dat de EU nou nog steeds relatief wel meer belang aan toekent dan een aantal andere blokken. Dus het is wel misschien iets minder dan het was.
Ja.
Maar nog steeds scoren we hoog als het om belang van duurzaamheid gaat. Dus vandaar die onderhandelingen nog steeds veel tijd vergen. Omdat de EU daar wel heel veel belang aan toekent.
Nou ja, we leggen toch andere landen in die zin ook een beetje op. Hè? Een van die landen waarmee onlangs een vrijhandelsakkoord is afgesloten is Indonesië. Mm-hmm. Ja, die onderhandelingen zaten ook lange tijd muurvast. Omdat de EU inderdaad allerlei duurzaamheidseisen oplegt. Onder meer vanwege palmolie.
Ja,
een Indonesische minister zei, dit is imperialisme door regelgeving. Ik bedoel, heeft Europa het dan ook wel goed aangepakt om het op die manier te doen?
Nou ja, één flauwe manier om dat te antwoorden is blijkbaar wel, want er is nu een akkoord.
Ja, maar het is nu ook een akkoord omdat die klimaateisen iets minder belangrijk zijn.
Dankjewel, dat klopt ook. maar er is wel een akkoord. Dus daar, maar meer punt vanuit waar ik denk heen wil, punt vanuit het perspectief van bijvoorbeeld Indonesië is, en niet helemaal ten onrechte, daar waar wij in het Westen, de EU, deze eisen heel redelijk, al dan niet een beetje afgezwakt, heel redelijk vinden. Zien veel opkomende economieën zelfs unfair, omdat dat als wij hebben dat nooit daar zo aan bijgedragen, het probleem.
Ja.
En voor je het weet,
klimaatverandering bedoel
dat,
je.
En voor je het weet wordt het verkapt protectionisme. Hè? Dat wij dit ook doen. Ik zeg niet dat de EU dat per se doet, maar wat er natuurlijk een element van is dat we dat doen. Dermate hoge milieueisen opleggen bijvoorbeeld aan bedrijven in Indonesië, om dan onze eigen een handelsakkoord te sluiten en tegelijkertijd je eigen markt toch in bescherming te nemen.
Ja, zo werkt het natuurlijk ook. Ja, maar veel van die landen die zullen ook zeggen van jullie hebben jarenlang jullie gang kunnen gaan en nu onze bevolking wordt iets rijker en nu mag het niet meer.
Ja, dat klopt ook. En dat gevoel van onrechtvaardigheid is natuurlijk is gewoon waar. Dus de ontwikkelde landen, en dat bedoel ik maar weer onszelf hier in Europa en ook de VS, historisch gezien, als je kijkt waar komt de CO2-uitstoot opgeteld vandaan? Natuurlijk met name bij ons en niet bij die andere regio's.
Nee.
En helaas, economische groei is nog steeds gekoppeld aan toch enig gebruik van fossiele energie. Dus het heeft ook iets dubbels dat wij nu met de vinger wijzen naar die andere landen. Zeggen, dat mogen jullie niet meer doen.
Ja, maar dichterbij speelt het natuurlijk ook. Hè? De energie in Nederland is de duurst van Europa.
Ja.
De industrie die klaagt al steen en been. Dreigt ook een beetje te verdwijnen. Het is natuurlijk ook een beetje raar. Hè? Dat wij in Nederland ook het beste jongetje van de klas willen zijn. En de rest van Europa en de rest van de wereld doet niet mee.
Nee, maar zo goed zijn we niet. He, dus als je kijkt naar de regels die Nederland heeft of nastreeft, dan komt het ook wel omdat wij niet per se bovenaan staan als het om resultaten gaat.
Mm-hmm.
He, er zijn allerlei landen die het binnen de EU beter doen dan wij. Wij doen het per hoofd van bevolking slechter dan de Europese Unie gemiddeld.
Met klimaatbeleid bedoel je?
CO2-uitstoot per hoofd van bevolking.
Ja.
Kan zijn dat we heel veel beestenboel nog steeds hebben, maar goed.
Ja.
Dus ja, we hebben die Nederlandse klimaatwet, die is wel ambitieus. Maar Denemarken, Duitsland en Zweden hebben ook dat soort ambities. Dus door onszelf nu een soort uitzonderingspositie te geven, dat is een beetje overdreven. Zo goed zijn we niet. En het is ook niet zo dat wij de enige zijn.
Nee, maar misschien dan wel in geld. Hè? Ik bedoel, als je kijkt naar de energieprijs, als dat heel hoog is in Europa.
Ja, dat is waar. Maar goed, ja, je wilt ook misschien gewoon af van je gasvelden, om het zo te noemen. Ja.
Opmerkelijk is wel dat Tata Steel samen met Natuur en Milieu een open brief aan het kabinet heeft gestuurd. Waarin wordt gevraagd het Europese systeem voor emissiehandel en ook de CO2-heffingen niet af te zwakken. Want zij willen een gelijk speelveld houden. Dus ja, sommige bedrijven die zijn natuurlijk al bezig met verduurzaming. En die denken van zometeen zijn wij te duur.
Ja, dat is een heel goed punt. Omdat voor gelijk speelveld is voor bedrijven heel belangrijk. Dus, en dat gelijk speelveld ontstaat door zeg maar, koersvastheid, duidelijkheid. Het is allemaal lange termijn investeringen waar we het hier over hebben. Bijvoorbeeld bij Tata Steel. Dus Tata Steel zat in de instart enorme druk om te vergroenen. Hè? Green steel versus grey steel.
Krijgen ze ook subsidie voor?
Ja, daar krijg je subsidie voor, maar dan moet je het wel aantrekkelijk maken om daar, als je daar massaal in zo'n bedrijf in feite in pusht om daarin te investeren, dat het ook uit kan of dat je een perspectief schetst waarin dat kan. Mm-hmm. Als je tegelijkertijd aan de andere kant dan weer, en Duitsers waar ze tegen ageren, voor andere bedrijven of andere staalbedrijven in andere landen, het beleid juist versoepelt, dan maak je het voor zo'n bedrijf als Tata Steel ook een soort spagaat, dan wordt het wel heel ingewikkeld. Dus veel bedrijven willen wel, zolang het maar om eisen gaat die dan aan iedereen worden opgelegd. Mm-hmm. En waaraan wordt vastgehouden. En dat is ook waarom, hè, net al worden we op de VS nu wordt
niet ineens gaan afzwakken.
Ja, je zegt eerst het is heel streng. Dan passen wij ons van alles heel veel geld investeren in nieuwe, schonere technologieën. En dan hoeft het in één keer niet meer, of in het buurland niet meer. Ja, dat is nu de dood in de pot.
Ja. Nou ja, veel mensen willen dus inderdaad duurzaamheidsmaatregelen. Ja. Veel mensen willen dus inderdaad iets doen om het klimaat te redden. Maar ja, ook is er dus inderdaad weerstand. Is dat ook niet een verdelingsvraagstuk? Hè? Maar ik bedoel, mensen met geld die wisten de subsidies voor de Tesla's heel goed te vinden.
Ja.
Voor de warmtepomp ook. Ja. Ik bedoel, mensen met minder geld denken van ja, je kan het allemaal wel zeggen. Maar ja, hoe moet ik dat betalen?
Ja, dus wederom een goed punt. Ja. Nee, omdat helemaal gelijk. Er zit enorme verdeling. Dus het idee dat je binnen landen, als we daar bijvoorbeeld binnen Nederland, dat het enorm uit kan maken welk instrument je dan inzet om een bepaald klimaatdoel te halen. Mm-hmm. Dat als je dan zeg maar de dure elektrische auto wel subsidieert, maar het verduurzamen van sociale woningbouw bijvoorbeeld niet.
Dat is een beetje raar.
En dan leidt dat tot scheefheid. En een aantal van die maatregelen hebben dus dit wel in zich. Wat natuurlijk ook niet alleen uit verdelingsoogpunt misschien niet fair is. Mm-hmm. Maar ook in zekere zin de steun natuurlijk bij veel kiezers voor dit beleid ondergraaft.
Ja, want dus die denken zo van ja, die Tesla's zijn voor de helft betaald.
Schiet je jezelf in de voet? Inderdaad. Ja.
Ja. Maar onze nieuwe premier Rob Jetten die kreeg ook het etiket klimaatdrammer opgeplakt. Hè. Ja, D66 had er misschien ook een klein beetje een handje van om wat hooghartig met het vingertje te wijzen. Zo zou je het moeten doen. Maar daar zijn ze inmiddels ook achter dat je op die manier mensen tegen de haren instrijkt.
Ja, ze hadden misschien naar die podcast geluisterd. Nou, in ieder geval werkt het dus niet om tegen mensen heel hard te zeggen dat ze iets moeten.
Nee.
En dat hebben we natuurlijk aan D66 ook in de hele campagne gewerkt. Veel meer positief. Hè. Het kan wel. Wat kan er wel? We moeten het samen doen. Dus leiders die dat benadrukken, die zijn overtuigender dan dat je inderdaad met je vingertje gaat wijzen en mensen wel even vertelt wat ze moeten doen. Als kanttekening hebben natuurlijk ook dat wel de vraag is of dit nu gaat slagen. Mm-hmm. Maar in ieder geval is de stijlverandering heeft hier ook wel mee te maken.
Ja, maar is dat ook de manier om mensen mee te krijgen?
Nou, er wordt al heel lang onderzoek gedaan naar hoe kun je mensen nou in beweging krijgen en toch motiveren om ander gedrag te laten zien. Of we nou stoppen met roken of niet meer drinken of meer bewegen gaan. Mm-hmm. Dit zijn natuurlijk eigenlijk vergelijkbaar soort gedragsveranderingen die je van mensen wilt.
Allemaal ingewikkeld. Mm-hmm.
Ja, en er zijn een paar inzichten die daar uit dat soort studies blijken. Hè? Dus sociale normen benadrukken, dat helpt enorm. Dus niet zeggen van je mag geen vlees meer eten of je mag niet meer vliegen, maar steeds minder mensen eten vlees. En dus mensen zoals jij eten steeds minder. Dus benadrukken dat dat een sociale norm van ons allemaal is, die wij delen. En het is belangrijk, en daarnaast belangrijk om de verre toekomst, we hadden het net al even over, om die dichterbij te brengen. Dus het is veel makkelijker voor mensen om te bedenken, oh ja, maar eigenlijk gaat dit dus over mijn kleinkinderen. Mm-hmm. In plaats van 2050.
In plaats van denken van, oh, ik ben dood.
Ja, 2050 ben ik dood. Ja. Precies. Ja. Dus je moet op de een of andere manier mensen dat, zeg maar, moet je ze laten snappen of laten inzien. Dan moet je ze op een andere manier doen. En natuurlijk kun je ook, en daar zijn we weer op die politieke keuzes, natuurlijk kun je ook zeggen, ja, we kunnen politiek allerlei manieren hebben van bijsturen. Dus minder belasting op het een, meer op het ander. Mm-hmm. Aanbod vergroten, sommige dingen subsidiëren. Dus uiteindelijk kan je als politiek ook door je beleid wel heel veel gedrag sturen.
Ja, nou ja, laten we dan hopen dat ze dat anders doen dan tot nu toe. Want
ja.
Ja, we gaan het zien.
Lees dit nog.
Ja, zeker. En dat is een hoopvol boek. Hij begon misschien een beetje depressief.
Ja.
Maar
ja, nee.
En dat is een heel, is echt iemand om te volgen. Hannah Ritchie. Zij is onderzoeker van de Universiteit van Oxford. En deputy editor van Our World in Data. Dat is een geweldige website. En zij heeft een heel mooi boek geschreven. En dat heet Not the End of the World. En wat zij doet op basis van die data, die wereldwijde data, laat ze zien dat er wel degelijk vooruitgang is geboekt.
Mm-hmm.
Ja, dus rondom CO2-uitstoot. De lucht die we nu inademen is veel schoner dan zeg maar eeuwen geleden. Mensen gingen vroeger veel meer dood door natuurrampen dan nu. Dus het heeft, een aantal dingen gaan wel echt goed. Dus als je een beetje wat hoop wil, dan is dit een heel goed boek.
Oké, nou, mooi om mee af te sluiten. Dank jullie wel, Janke Stoker, Harry Gauritsen. Tot zover deze aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Je kunt ons volgen via onze website of LinkedIn-pagina. En we zijn er over 2 weken weer. Tot dan.